van die werkhand onderaan.
Deze auto is onverzekerd.
U bent de Mike 1801, u heeft de tweede bus, is begrepen. Mike 1201, de Bravo 01 al.
Nee.
De Mike 1202 voor de Bravo 01.
1202 over.
1202, u heeft de eerste bus in begeleiding. Waar rijdt u momenteel?
Dat is een goede vraag. Ik kan op de ring zitten.
U zit op de ringweg. Dat is begrepen. Dan zijn wij u inderdaad kwijtgeraakt. Bedankt 1201. Mocht u arriveren bij de Bijlmerbaaiers, dan hoor ik dat graag.
Ja, u bent de Bravo 00.
Nee, dit is de Bravo 01.
Ja, dat is begrepen. Mike 00, we staan bij het Grand. Het is de bedoeling dat alleen een bus van de Franse delegatie via Novotel Eden naar de Nederlandse bank gaat. Dus die 1601, 1602, daar kan ze vervallen van.
Bravo 00, heeft u meegeluisterd?
Als even door die mol tegen heen denderen, dan vind ik het best.
Met het kenteken Gerard dan Leo Pieter. 37, CZ, LP37 en wij staan op de A10 West binnenring ter hoogte van 24.6 over.
Akkoord, ik herhaal Gerard Zaandam Leo Pieter 37 A10 West binnenring 24.6.
Ik had het niet mooi kunnen zeggen, bedankt alweer.
Wederom begeleiding van de tweede groep te gaan doen.
Tweede bus die reed al.
Ja, dan de derde en vierde. In ieder geval, er komt nog een lading deze kant op.
Waar moeten we ons op stellen? Om niet blootgesteld te worden aan al te veel ellende?
We luisteren aan
Nieuwe Zijf.
Ja, Paleis staat Nieuwe Zijf. Dat is het de beste mogelijkheid. Want dan ziet u ook de bus aankomen rijden.
Ja, is begrepen.
Oké, okay, Mike 1201.
Mike 1801 over.
1801, u bent ook gearriveerd, snap ik?
Ja, en of u voor Mike dan mijn lottoformulier wil invullen?
Of u wil invullen als lottoformulier?
Nee, laat maar. Wij zijn er.
Plane de 70 over.
Oké, okay, Mike 01, u gaat ook retour van Leijstraat Nieuwe Zijf?
Op dit moment wil, gaan wij terug.
Ja, gaarne. Alvast bedankt. Dan houden we de Bravo 70 voor de 1.
Dat is correct, 01. Voertuig uit de stoet en wij zijn ook ter plaatse.
Hartstikke mooi, ook ter plaatse. Uit.
Voorgezet dat we ze toch iets wegdringen van de ingang, even kijken, single. In principe kunnen ze hier weg en zodra wij EW ondersteuning hebben, dan denk ik dat ze hier allemaal weg moeten over. Maar laten we als groepen dan even bij de bus blijven, dat we ook echt weg kunnen en niet allemaal gaan zitten kijken over de hele rijbaan heen. Mijn mensen zitten in de bus en de mensen van Annie zitten ook in de bus. Ik geloof dat er mensen zijn van 35 of zo. Oké, Delta Double 0, 22 op.
22.
Alle mensen van de Delta 1 heel dicht bij de bus gaan staan als er in gaan zitten. Maar niet over de hele rijbaan gaan versperren, want dan lijkt het op een linie. Hè?
Ja, dat is ontvangen richting Leurop. Heb ik op de locatie Leurop nog iemand op luisteren?
Delta eenheden die nog op de Raadhuisstraat staan, u wordt verzocht in of in de directe omgeving van de bus te gaan staan.
Ja. 3403, u staat op de locatie Leurop?
Dubbel
30, u had het over de Raadhuisstraat. Valt er ook een stukje achter Albert Heijn Food Plaza onder of niet?
We zijn nu onderweg aan de Romeo.
Als er nog motorrijders zijn op de locatie, dus vandaar dat ik even zeg dat het nog 30 zijn op.
We gaan achter het oude telecommunicatiegebouw bij Food Plaza. Dus als we gaan chasseren, wordt het nog beter. Maar dan kunnen we even een sprintje trekken.
Wij staan bij de auto's, dus wat dat betreft is het onderscheid.
Hoi, hoi.
Dan mag u daar ook bij blijven, bedankt.
Ja.
Ja, maar dan stel je geen positie door.
En ik wil ook best wel met mijn manschap in de bus gaan zitten. En dat we de bus even hier laten staan, zodat er in elk geval geen auto's door kunnen.
Stap in de bus gaan zitten, maar zorg wel dat je weg kan zodra er gechargeerd wordt.
Dat was precies mijn gedachte over.
Oké.
Naar de Martelers Jacht.
Bravo
00. Nu één bus, die wellicht al een klein beetje geplaatst is, dan komen we even kijken op de Eggestraat met de Nieuwe Kerk. Daar staat een locatiepost met een arrestant. Er is arrestanten voor onderweg, maar het schijnt wel de reconcitrant te zijn ook.
Ja, dat is begrepen. Twee man overbrengen.
Zeg het maar, Ron, ik zie je aankomen.
Hi, Irini.
Ik ben hier, hè?
Ja, ik ben de tweede motor.
Kennelijk alles hier met hulp van de UD aangehouden.
De Viskraam, daar moeten ze zich vervoeren over.
Oké, bedankt.
En dat bericht van de 47 heb ik ook genomen.
Ze doen aan het verlies, over.
Fantastisch, bedankt 1801.
Ik heb gezien hun uiterlijk, loopt nu even zij de spiegel richting de eerste brug.
Ja,
we zijn ook weer aan het bellen.
Voorzijde
van Frankrijk.
Ja, dubbel
0
gevangen.
Ja, het was een super slechte verbinding. Ja. Aan de voorzijde was iets aan de hand.
Aan de voorzijde, 3 man op het dak.
Ja, duidelijk.
Door nummer 0042.
Ja, 42 zeg maar.
Het is aangehouden, wordt geveerd en gaat daar van de bus in.
Ja, grote klasse, dankjewel. Ja, we hebben 17 keer gebrand, het is ons niet gelukt, helaas. Ze waren onderweg, zeiden ze 20 minuten geleden.
Ik heb nog een klasje, krijg je meer.
Ik ben al aan het huilen, mijn zakdoek is al helemaal nat.
Nog steeds slecht hoor. Ik kan je wel verstaan, maar ik weet niet of de motorrijders dat ook zo ontvangen. Je brengt wel wat ruis mee. Ik denk dat de 1703 al terug is naar de eigen frequentie.
Foxtrot naar Julia Tom.
Terug
eens. 1803 over.
1803, u bent vertrokken.
Oh,
wie was er nog meer?
1303. Aangekomen, jullie het, oftewel ook Ura met Griekenland. Ik ga nu de chauffeur terugbegeleiden naar Leurop, waar hij zijn auto moet parkeren.
Even zijde, aan de zijde waar het desbetreffende pand is. En over het algemeen zijn het burgers en zo nu en dan ook van die sympathisanten naar mijn idee.
Escortbedrijf Non-Stop aan de Motorkade in Amsterdam-Noord denkt tijdens de Eurotop 2 keer zoveel te verdienen als normaal. De eigenaar van de club is Jan en hij wil niet herkenbaar in beeld.
Wij hopen tijdens de Eurotop diverse klanten hier naar de club te krijgen, omdat wij bepaalde grote hotels niet kunnen bevoorraden met meisjes als we dat zouden willen, vanwege de veiligheidsoverwegingen. En daarom hebben we hier een heel arrangement in de club. Onder andere dat de mensen hier binnen kunnen parkeren, de auto anoniem kunnen plaatsen. Het ophalen van gasten bij hotels. En we hebben een groot champagnefeest waar de klanten gratis champagne op de kamers krijgen tijdens de Eurotop.
Is het arrangement toch niet een beetje een reclame stunt?
Nou, aan de ene kant is het een stukje reclame, aan de andere kant is het een stukje omzet die we verwachten en waar we graag gebruik van willen maken. Nou, dit is een van onze ruime bedden dan. Dan hebben we hier nog een tweede bed in de kamer liggen. En dat ligt in principe, al zeg ik het zelf, fantastisch.
Hoeveel Europese ambtenaren of journalisten kunnen daar nou liggen?
Nou, ik denk dat je hier met een man of 3 naast elkaar kan liggen en 3 vrouwen erbovenop. Dus 6, 12 man totaal zouden zo in kunnen. Het is wat krap, maar wel gezellig.
Wordt big business voor je dus?
Laten we het hopen van wel. Dat weten we achteraf.
Het bedrijf heeft normaal 15 meisjes lopen. Tijdens de Eurotopdagen is dat aantal verdubbeld tot 30 meisjes die de Europese mannen moeten vermaken.
Er zijn meisjes die meerdere talen bespreken. Maar ja, het belangrijkste is natuurlijk een stukje gesprek wat ze kunnen voeren en het bed natuurlijk. Want daar komen ze meestal voor. En dit is dan de SM-kamer. En hier kunnen de wat extremere dingen en de spelletjes gespeeld worden met, als de mensen dat willen. Dus de Europarlementariër die van SM houdt, die kan hier ook terecht.
De Europese gast betaalt 350 gulden voor 1 uur. Europese valuta zijn ook welkom.
Max, eerst even, waarom zou Jan nou niet herkenbaar in beeld willen? De eigenaar.
Ja, begrijp ik ook niet goed. Nee. Een goede reclame voor zijn... Hij ja. Was ook wel een beetje, hè Jan? Je was ook wel een beetje herkenbaar in beeld. Ja. Maar goed. Hey, wat mij opviel is dat hij zei dat die vrouwen er bovenop liggen tegenwoordig. Vroeger... Was dat omgekeerd, maar
dat was
moet toch wel een soort
jouw tijd, was dat een
victorie voor het feminisme zijn dat een bordeelhouder nu, ja. Als hij de vrouwen optelt, dat hij ze boven on top situeert.
Maar Jan verwacht big business. Denk je dat Jan daar gelijk in heeft?
Het zou best kunnen, ja. Er zijn natuurlijk heel veel, er zijn heel veel klanten hier in Amsterdam die dat willen doen. Ja. 350 gulden, hoeveel was het? Ja. Ja, en dan word je met 12 man op een kamer voor 300. Dat lijkt me dat toch niks. Of? Nee,
er zijn wel 3000 journalisten in de stad.
Ja, maar journalisten mogen het meestal niet declareren. Dus ik denk dat die toch eerder van Europarlementariërs moet hebben.
Ja, en ook zei Jan nog, de meisjes moeten een stukje gesprek...
Een stukje gesprek, ja.
Wat bedoelt Jan daarmee, denk je?
Wat denk je?
Een stukje gesprek. Moeten ze dan iets vragen over de top of zo?
Ja, nou ja, goed. Ik neem aan dat hij bedoelt dat de daad zelf misschien maar een paar minuten in beslag neemt. En dan moet je dat uur toch volmaken.
Ja, een beetje over de EQ.
Ja.
Goed.
EMU, zou ik meer zeggen.
De EMU. De paar 100 zogeheten chaoten, oftewel autonomen, spelen al dagen een kat-en-muisspel met de politie. Ze richten vernielingen aan en verstoren demonstraties. Daan van Alkemade zet de feiten op een rij.
Vorige maand verscheen er een boodschap op internet. Amsterdam zal tijdens de Eurotop veranderd worden in 1 grote chaos. Vrijdagavond stond de eerste actie gepland. Verzamelen op de Nieuwmarkt om daarna de stad te ontregelen.
Wanneer gaat het nou gebeuren, het eerste programmapunt? Wanneer ga je nou wat doen?
Je bent bij de geboogde.
Ik denk vanavond?
Ik denk dat jullie het vanzelf wel zullen merken. Ja. Dus, dat is,
dat is allemaal heel geheim. Dus.
Ben praat en dan kun je het zien.
De schade bleef beperkt, de ruiten van een politiebureau gingen eraan en een groep probeerde de zwaar bewaakte Nederlandse bank te bereiken. 14 actievoerders werden opgepakt, waarvan er 3 moeten voorkomen. Zaterdag was het opnieuw raak. Een groep van 150 autonomen sloot zich aan bij een grote demonstratie tegen werkloosheid. De groep probeert her en der ruiten in te gooien, waardoor de demonstratie op sommige plaatsen uit de hand loopt. Op het Weteringcircuit voert de ME enkele charges uit. Op het Leidseplein moet de ABN AMRO-bank het ontgelden. Een politiebus gaat op zijn kop. En het politiebureau aan de Marnixstraat wordt belaagd. Toch valt het volgens politiewoordvoerder Klaas Wilting allemaal wel mee.
De omgeving van het hoofdbureau heeft ook even wat problemen gehad. Er is een auto op zijn kant gezet, heb ik begrepen. En daarna is het allemaal weer doorgegaan. Maar met zo'n grote groep mensen, waarbij je bijna kunt zeggen dat het van de Dam tot de Dam zo'n beetje vol staat, dan moet ik zeggen dat wij toch redelijk tevreden kunnen zijn.
Bij het Centraal Station doet zich inmiddels een ander probleem voor. Honderden Italiaanse actievoerders zijn daar per trein aangekomen voor de demonstratie tegen werkloosheid. Omdat de politie vermoedt dat zich tussen de demonstranten ook relschoppers bevinden, worden zo'n 130 Italianen gearresteerd. Op het stationsplein wordt hiertegen door andere actievoerders geprotesteerd.
We proberen de politie te overtuigen dat ze gewoon weg moeten gaan en dan gaan de demonstranten ook wel weg.
Maar lukt dat?
Nee, nee, de ME die, die wil denk ik zijn macht laten tonen, denk ik.
Politie werkt een beetje tegen?
Nou, nu op het moment even wel. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk heel goed werk gedaan, maar nu even vind ik persoonlijk dat ze tegenwerken.
De Italianen worden later die nacht op de trein teruggezet. Of de groep actievoerders naar Amsterdam kwam voor de chaosdagen of voor een vreedzame demonstratie is niet duidelijk. Zaterdagnacht blijft het relatief rustig in de stad. Een kleine groep van enkele tientallen autonomen verzamelt zich voor het kraakpand Frankrijk aan de Spuistraat. Maar door een overmacht aan ME komen zij niet verder dan het vernielen van een paar auto's. Een politiemacht van 5000 man zal de komende dagen moeten voorkomen dat de regeringsleiders overlast van de actie zullen ondervinden.
Max, heb jij enige affiniteit met de chaoten?
Weinig, weinig. Waar ik het al over had, is dat Europa is toch een soort is opgezet van boven naar beneden. Ja. En je zou zeggen dat het verzet daartegen van al die mensen die eigenlijk nooit geconsulteerd zijn, wij ook niet, we hebben eigenlijk nooit over Europa gestemd of wat dan ook, dat het verzet tegen Europa nog veel groter zou zijn dan het eigenlijk is. Het verbaast mij dat het verzet beperkt blijft tot 50 autonomen die één paginaatje op internet zetten en dat is het dan, en een beetje rondlopen en wat gemelijk worden gearresteerd en dan op de trein naar Italië worden gezet. En dat is het tot nu toe een beetje. Dat valt mij ontzettend mee. En vooral als je in aanmerking neemt hoe de hele besluitvorming van dat democratische Europa tot stand komt. Met een minimum, ik geloof dat één of twee landen hebben ooit een referendum gehad, waarvan één land het heeft afgestemd. En het andere land, Frankrijk, is het met de hakken over de sloot aangenomen. En dat is eigenlijk zo'n beetje alles wat er is geweest. De rest hebben gewoon de parlementen en de parlementariërs het gedaan. En ja, je merkt toch dat er heel weinig verzet is, dat iedereen het wel zo'n beetje gelooft. Niet iedereen, de meeste mensen zijn er ook niet echt wezenlijk in geïnteresseerd, maar ze vinden het ook niet erg dat Europa komt. Per slotverdenking, als je naar Spanje reist op vakantie, ga je de grens over en dan word je niet meer aangehouden. Dat is ontzettend makkelijk. Bij Albert Heijn ligt gewoon Danish Blue in de winkel en Brie en Danone yoghurt uit Frankrijk. Dat is allemaal ontzettend handig, dus iedereen ziet zo'n beetje de voordelen ervan. Maar niet iedereen gelooft dat er verder wel zo'n beetje, dat loopt wel. En echt enthousiast word je er ook niet van. Want het is ver weg. Het is niet in je eigen straat of in je eigen. Daar worden gewoon diezelfde parkeermeters door de gemeente neergezet als altijd.
Maar als je nu kijkt naar de stad, dat groepje chaoten, zeg maar. Ja, dat zijn er inderdaad een paar honderd. Terwijl het er wel steeds meer worden nu, geloof ik. De politie heeft er handen vol werk aan. Hè? Het is een soort kat-en-muisspel. Ja, heb je het spel een beetje door?
Ja, ik geloof dat ze dan de ene groep trekt naar een bepaalde straat. En dan trekken ze de politie mee. En die anderen die gaan dan gauw een andere straat in. Ja. Ja, dat is een hele oude tactiek natuurlijk. Ik geloof dat Stan van Hauke dat ook al uitlegde. Dat het in 1980 bij de rellen in de Vondelstraat zo ging.
De krakersrellen.
Precies, ja. En zo gaat het nog steeds. Het zijn hele simpele dingen. En ik geloof 10.000 agenten.
5.000
is het allemaal op een cruise.
Maar ze hebben er grote moeite mee, hoor.
Grote moeite mee, ja, tuurlijk. Want ze zijn natuurlijk ook ze zijn bang voor die autonomen. Die kunnen toch lawaai maken. En ja, die mensen die mogen dat niet horen. Ja. Wat mij overigens opviel, misschien heb je het gezien, de Klaas Wilting, die heb ik nou drie keer in beeld gezien vandaag. En die heeft elke keer heeft hij een ander pak of andere kleding aan. Dus die heeft een hele garderobe als PR-man van de politie. Ja. Die moet echt kleedgeld krijgen om elke keer weer een blauw, een groen en een geel jasje. Ja. Andere das. Die ziet er picobel. Ik vind zelf dat hij gewoon.
Je vindt wel dat hij er goed uitziet.
Ja, picobel. Maar ik vind eigenlijk dat hij gewoon in uniform moet zijn. Ja. Dat is toch geen gezicht, een politievoerder worden in elegante kleding van hij, dat kan toch niet? Die moet gewoon een uniform aan, vind ik wel.
Als je een beetje als leek ernaar kijkt allemaal, als je niet zo op de hoogte bent van al het gedoe, dan ga je denken dat Wilting de man is waarop alles draait, hè, deze dagen. De ster in het web.
De ster. Hij is echt de ster van de politie aan het worden. Hij zal wel binnen de politie wel om gehaat worden, neem ik aan. Want iedereen is daar natuurlijk jaloers op. Maar het is echt, zeker.
Maar vind je dat hij het goed doet? Praat hij goed? Is hij duidelijk?
Het is makkelijk.
We kennen hem al langer.
Het is makkelijk om er iets smalends over te zeggen. En ik heb het al een beetje gedaan. Ach, zo iemand doet.
Het hoeft niet smalend.
Zo iemand doet zijn werk en hij doet het ook wel goed. Maar.
Nee, maar je kan ook zeggen: het is gewoon goed hoe hij dat. Hoe hij de politie zeg maar vertegenwoordigt. Het hoeft niet smalend te zijn.
Nee, ik vind niet hoor dat hij dat zo fantastisch doet. Ik vind dat zijn openheid toch een beetje pseudo is. Dat het iemand is die veel te gemakkelijk aan allerlei quizjes en spelletjes en dat soort dingen meedoet. En daarmee eigenlijk de serieusiteit van het politiewerk ondergraaft. Ik vind dat de politie, als ik de politie was, als ik de hoofdcommissaris Nordholt was, zou ik mijn PR-man verbieden om al die quizjes en zo mee te doen. Ja. Maar dat schijnt, ze willen de politie toch een vriendelijk, gezellig imago te geven. In plaats van, dat lijkt me heel onverstandig. Ja. Daarom, die man moet gewoon in uniform en die moet zakelijk antwoorden geven. En niet eigenlijk zo, vind ik hoor, persoonlijk. Ja. Niet zoals het nu gaat.
Ja. Nou, bij de media is in ieder geval wel vrij populair, omdat Wilting, en dat mag gezegd worden, altijd klaar staat, altijd komt om antwoord te geven.
Maar dat
en
kost
zo.
Hem ook niet zoveel moeite.
Nee, maar goed. Je hebt ook andere voorbeelden, zeg maar, in de voorlichtingswereld.
Ja, maar goed.
Dus dat even pro-Wilting.
Dat zou een soort tussenweg voor iemand. Ik vind dat het wel wat serieuzer aangepakt zou kunnen worden.
Oké. Goed, even door over zeg maar politiezaken, want vanaf vrijdagmiddag is er een noodverordening van kracht. Zonder directe aanleiding mag de politie burgers aanhouden en eventueel oppakken. Nou, over deze maatregel is deze week veel gediscussieerd. We kijken even terug nu naar het eurodebat op AT5 van afgelopen dinsdag. Politievoorlichter, Klaas Wilting, ging hierover in discussie met advocaat Jan Donk.
Ik zeg, er zijn bepaalde veiligheidsmaatregelen zijn er genomen. Ja. En als je veiligheidsmaatregelen neemt, dan zou ik moeten zorgen dat het goed gebeurt. Dat betekent dat wij het gebied in zones hebben verdeeld, in zogenaamde veiligheidszones.
Ja, precies.
Het betekent ook gewoon dat de mensen die er binnen gaan, binnen die afgezette gebieden, die veiligheidszones, en die mensen die er wonen, in principe ook gewoon naar binnen kunnen gaan. Maar dan moet je natuurlijk wel, als je de zaak op een goede wijze regelt, moet je natuurlijk wel zorgen dat je ook de mogelijkheid hebt, wanneer mensen daar, andere mensen naar binnen komen, dat je dan in elk geval toch de mogelijkheid hebt om even als identiteitsbewijs te vragen, wat je normaal gesproken
maar
niet
waarom?
Kan.
Waar bent u bang voor? Waarom? Want het zijn vergaande maatregelen, daar hoeven we niet over te discussiëren.
Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat meneer Sietsma dat denk ik uitstekend heeft verwoord. Wanneer we gaan kijken naar zo'n eurotop waar zoveel delegaties komen, waar zoveel regeringsleiders komen, dat je dan in elk geval zult moeten zorgen dat je dan de nodige veiligheidsmaatregelen zult moeten nemen om te voorkomen dat er, om dan maar met de woorden van mijn opponent te spreken, dat er dan ook inderdaad een ramp gebeurt of dat er dan ook eventueel problemen gaan ontstaan. En dan moet je toch van tevoren moet je de zaak geregeld hebben.
Maar vindt u dat die vergaande maatregelen uiteindelijk ook in het belang van de burger zelf zijn?
Ja, dat blijft natuurlijk altijd de vraag.
Want dat hoorde ik andere politiemensen zeggen. Het Amsterdammer, daar doen we het eigenlijk voor. Dat die niet gewond raakt.
Ja, kijk, de ene burger zal natuurlijk zeggen, ik beslis dat zelf wel. Ja. En natuurlijk is het ook zo, als je maatregelen neemt, ook de maatregelen die nu genomen zijn, ook in het gebied ten aanzien van Schouw en dat soort zaken, die hebben wij zeker ook in het belang genomen van de burger zelf. Ja. Want stel dat er iets gebeurt, waar wij overigens niet vanuit moeten gaan. Ja. En ik hoop ook niet dat we vanuit kunnen gaan.
Als er een bom ontploft, dan pakken de burgers ook.
Als er wat gebeurt.
Is het dan niet handig om een permanente noodverordening te maken voor het geval als er wat gebeurt? Wat is hier nou zo bijzonder aan?
Waar hebben we het nu over? In feite hebben we het over.
Nou, dat weet ik niet. Dat is mijn volgende vraag. Namelijk, waar hebben we het eigenlijk? Waar is die noodverordening?
Waar hebben we het nu over?
En waarom durft u hem niet te laten toetsen? Want wanneer komt die noodverordening? Wanneer komt die noodverordening af? Wanneer mogen wij burgers ook eens weten wat in die noodverordening zit. En u weet best dat zo'n noodverordening, goedgekeurd moet worden.
De
gemeenteraad zal wel woensdag bij elkaar komen. Deze maandag en dinsdag is de eurotop geweest. En dan mag de gemeenteraad woensdag. Dat is uw democratische gehalte.
Luister even. Laten we even twee dingen onderscheiden. Het valt best mee hoor. Ik vind dat u het aardig doet over.
Ja, dank u wel.
Oké.
Maar is het illegaal wat u zegt?
Jammer dat ik dat niet van u kan zeggen. Maar gaat
laten we eventjes vooropstellen. Ten eerste is het zo, als je het hebt over de toetsbaarheid
van de noodverordening, ja, dan moet u die vragen niet aan mij stellen, ja, maar dan zou u de vragen aan het bestuur moeten stellen. Wat is er gebeurd?
Ik word
hier uitgenodigd als woordvoerder van het regiokorps Amsterdam-Amsterdam. Dat betekent dat wij in principe de uitvoerder zijn. Dus als u het wil hebben over toetsing van de noodverordening, dat soort zaken, hoort u de vraag niet bij mij neer te leggen, maar dan hoort u andere vragen.
Maar vindt u het zelf wel of niet te ver gaan?
Nee, absoluut niet.
Ja, de noodverordening, Max. De advocaat zegt eigenlijk van ja, een dreiging is er altijd. Kok kan ook een keer opgeblazen worden. Die vindt het dus belachelijk dat er nu ineens een noodverordening komt. Die zegt ja, dan kan je hem al permanent doen. En daarnaast zegt hij ook nog van ja, het is ook niet democratisch.
Ja, ik vind de advocaat niet zo verschrikkelijk sterk in dit geval. Als je nou inderdaad alle Europese leiders hier in Amsterdam bij elkaar hebt, dan moet je toch wel zorgen dat ze goed beveiligd worden. En ik herinner me dat je in de jaren 1920, 21, heb je, dat was vlak na de Russische revolutie, dan heb je de zogenaamde profilactische arrestatie gehad in Sovjet-Rusland. Dat betekende dat mensen die mogelijkerwijs iets zouden kunnen gaan doen, maar weliswaar het nog niet hadden gedaan, dat die al gearresteerd zouden kunnen worden. En daar zijn inderdaad verschrikkelijke ongelukken mee gebeurd, dat mensen gewoon zonder dat ze nog iets hadden gedaan, van de straat werden gepakt.
Willekeur.
Willekeur. Ja. Maar ik geloof toch niet dat die situatie nou in Amsterdam bestaat zoals die in 1920 in de Sovjet-Unie bestond.
Omdat, zeg jij, onze politie niet zo is. Zeg je dat?
Niet zo is. En omdat als er één iemand per nooddecreet wordt gearresteerd, er binnen 2 dagen de hele Amsterdamse pers plus AT5 op de deur staat van de politie bij meneer Wilting om te vragen wanneer die man hem eindelijk uit en dat meteen actiegroepen die daar het politiekantoor gaan bekogelen en het huis van bewaring, dat wordt niks.
Ja. Heb jij nou een paspoort bij je?
Nou,
of een legitimatie?
Ja, ik dacht, weet je wat, als ik hier naartoe ga, dat is handig om een perskaart mee te nemen. Dus ik heb een perskaart van NRC Handelsblad.
Ja, maar ik weet niet of dat nou geldt.
Maar die is al heel lang verlopen. Ja, hij is al heel lang verlopen.
Dat geldt niet als een officiële legitimatie,
hoor. Nee, maar goed.
Het is toch paspoortrijbewijs?
Ja, maar
je, maar dan kan je wel een probleem krijgen dus. Hè? Ja. Als je in dit gebied, bij het Frederiksplein of ook op de Herengracht, als ze er naar vragen, ja, je komt met die perskaart die al oud is. Heb je een probleem?
Nee, hij is heel oud, ja. Hij is al afgelopen in 1995.
Maar dan zegt die agent, meneer, dan hebben we een probleem.
Ja, nou ja, goed. Oké, dan zeg ik. dat is toch niet echt. Ik ben er toch gekomen, zonder echt veel problemen. En ik wilde de Chirac ook helemaal niet doodschieten, dus dat pistool kon ik meteen afgeven wat ik in mijn binnenzak had.
Wat hier nog even aan vast zit, dat zat niet zozeer in dit fragment, maar dat hoorden we ook van de week vaak. Oudere Amsterdammers die de oorlog hebben meegemaakt, ook in het verzet hebben gezeten, ja, die roepen dan, tenminste niet allemaal, maar een aantal van hen, legitimatie, ja hallo, het is niet 40-45, ik vertik het om hem te gaan legitimeren in de stad. Wat vind je van dat standpunt?
Dat mogen ze doen.
Ja.
Ja. Nou, die hebben een probleem.
Ja.
En dat is vervelend.
Ja.
En maar dan moet je de politie de politie zou dan een beetje vriendelijk tegen die mensen moeten zijn. Ja. Die, dat zien ze toch al aan de leeftijd. Dus dan kan je zien of een democratie een beetje werkt. Als de politie ook iets door de vingers kan zien. En dat kan meneer Wilting vast wel met zijn, dit keer over een groene jasje, heb ik gezien.
Ja. Maar dat was al een paar dagen geleden.
Oh ja, sorry.
Ja, nee, precies. Goed, de overlast, want daar praten we natuurlijk een beetje over, voor de Amsterdammer. Afgelopen vrijdag in het AT5 Nieuws zagen we hiervan 2 voorbeelden. Gaan we even
Dit is het huis van Rick Seurman in de Utrechtse Dwarsstraat. Vanmorgen haalde hij zijn fiets uit het schuurtje onder zijn huis om boodschappen te gaan doen. Omdat hij zijn tas vergeten was, ging hij weer even naar binnen. Maar toen hij buiten kwam, was zijn fiets weg.
Maar die fiets stond dus gewoon eigenlijk hier zo, hè?
Ja, precies zo. Dat is gewoon zo weggeknipt.
Maar dit is uw eigen terrein toch nog?
Ik weet niet over dit stuk, dat weet ik echt niet. Maar zeker dit stuk van, nou ja, het is ons eigen terrein, ja.
Wat vindt u er nou van dat dit zomaar gebeurd is?
Ja, we waren een beetje bewaarschuwd, moet ik wel zeggen, maar ik vind het belachelijk.
Voor de bewoners rondom het Frederiksplein lijken de afgelopen dagen 1 grote chaos. Terwijl de Eurotop nog niet eens is begonnen, zijn de irritaties nu al hoog opgelopen. Pal tegenover het speciaal opgezette Eurodorp woont programmamaker Rick Saal. Sinds een week legt hij al zijn ergernissen vast.
En daar staan bijvoorbeeld generatoren van airconditioning. En ik slaap hier en ik kan daar moeilijk van slapen. Dus dan moet ik elke nacht weer een agent zoeken die de ding uit kan zetten. Ik kan er niet bij. Ik weet waar het knopje zit, maar ik kan er niet bij.
spreek je hem ook aan.
Ja, en dan zeg ik, kunnen jullie daar een standaardprocedure van maken? Nee, dat kan niet. Dus ik moet elke nacht moet ik naar beneden om te zorgen dat die airconditioning uitgaat bijvoorbeeld.
Over veel veiligheidsmaatregelen, zoals het weghalen van fietsen, is bij bewoners veel onduidelijkheid. Voor de politie is de reden echter zeer duidelijk.
Potentiële aanslagmiddelen, nou, dat kan een auto zijn, dat kan een fiets zijn, dat kan een bromfiets zijn, dat kan een vuilnisbak zijn, dat kan een lantaarnpaal zijn. Alles wat binnen die 200 meter zit aan voorwerpen is gecheckt of is weg.
Ja, Max, eerst even beginnen bij meneer Seurman.
Seurman?
Seurman, ja. Ja. Die was kwaad, zijn fiets was weggehaald. Ja. Het zijn van die dingen, hè?
Ja, het is in de Tweede Wereldoorlog deden ze dat ook al. Dus ik begrijp, daar kunnen Nederlanders jaren over zeuren. Dat zijn echt een olifant als het om hun fiets gaat. Maar ja, hij had hem alweer terug, hè?
Hij had hem weer terug, ja. Dat doet de politie dan ook wel weer.
Ja, daarom. Zo gaat het in Amsterdam.
Ja. En dan meneer Saal, jou wel bekend, of mij wel bekend. Die zit er ook allemaal mee.
Ja,
die slaapt niet, geloof ik.
Nee, verschrikkelijk. Nee, ik ben blij dat ik geen last van airconditioning heb.
Ja.
Maar ja, ik woon aan het Vondelpark en daar wordt ook wel eens een muziek gehouden. Dat is ook, is ook verschrikkelijk. Ja. Nou ja, goed.
Het zijn kleine ergens.
Ja, precies. Daar kom je wel uit. Ja, daar kom je ook wel.
Wat is jullie actie vanavond?
Wij wilden, maar dat is nu niet zo makkelijk meer. Wij wilden naar het politiebureau waar een aantal arrestanten vastzitten. Waaronder een aantal Italianen van gisteren die om ons verder niet duidelijk gemaakte redenen vastzitten in het hoofdbureau vanwege vermeende vernielingen aan de trein waarmee zij uit Italië kwamen.
Ongeveer 200 mensen.
Waarom zijn die opgepakt?
Op grond van verdenking van artikel 140.
Kunt u dat nader uitleggen, artikel 140?
Dat is een deelname aan een organisatie die zich bezighoudt met zaken die wij hier niet tolereren.
140, een criminele organisatie bedoelt u?
Ja, we hebben het hier over een organisatie die zich bezighoudt met, als gezegd, met zaken die niet kunnen. Dat zou je ook voor een speelhuis kunnen zeggen. Dat is niet meteen georganiseerde misdaad. Dat even voorop. We hebben dat gedaan naar aanleiding van inlichtingen waarover wij beschikten.
Dat roept een vraagteken op, inlichtingen?
Ja, dat zoals ik het zeg, inlichtingen.
En toen zijn er 200 man opgepakt?
Ja, dit is natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Dit loopt al een tijdje. We hebben vrijdag en zaterdag kunnen zien wat er zoal gebeurde. Ook door lieden uit deze groep. En wij vonden dat dat niet verder kon.
Wat zijn het voor een soort mensen, die 200 mensen? Kunt u daar een korte omschrijving van geven?
Nee, er zit van alles tussen.
Gaan er nog meer arrestaties volgen?
Dat kan ik op dit moment niet zeggen.
Sluit u het uit?
Ook dat niet.
Als volgt, dat Smeris wil eigenlijk het spul in beslag nemen en de stekker eruit trekken van de generator. Er is net omgeroepen dat dat niet de bedoeling is, dus dat mensen de draaitafels, de DJ's en de generator moeten beschermen. Er staat ongeveer zo'n stuk of 15 Smerissen klaar met hun latten al reeds. En de commandowagen rijdt nu richting het spandoek, wat inmiddels vastgebonden is aan de bomen. Het spandoek, waar staat de wagen op dit moment op? En op dit moment gaan de paarden tegen de bakfietsen aan, waardoor mensen vertrappeld worden en ook ze wil alleen maar de geluidsinstallatie in beslag nemen, zeggen ze. Het is echt ongelooflijk. Nou, de rel hebben ze, dat is duidelijk. Lang leven de politie. Het was een einde van de demonstratie, zou vreedzame aan.
De fascist.
Ja. Het is echt ongelooflijk, het einde van de demonstratie. De bakfietsen en alles wordt omvergeduwd. Er staat voor duizenden guldens aan apparatuur op de bakfietsen. Dit is ook geen manier van doen. Ik denk dat het een beetje belachelijk is.
Heel goed voor jou, hè?
Mijn vriend! Een mature attitude.
Nou, dat was dan een mooie afronding van de actie. Ik begrijp er nog steeds niet van dat de agent op die manier in of optreden. Want het was het einde van een actie wat vreedzaam is en dan zal iedereen wel naar huis gaan, maar nee. Ze moeten met zo'n mannetje of 30 met een lange lat, gewoon mensen die staan te dansen in t-shirtjes, jonge meisjes van zo'n zeker een jaar of 16 gewoon in elkaar slaan. Ik denk dat het een beetje een rare manier is. Ik denk dat de actie zichzelf al had opgeheven, maar nee, de politie moest er nodig optreden. Nou, mensen reageren wel met stenen gooien en voorwerpen.
The bricks are flying!
Er gaan stenen door de lucht heen. Er wordt in ieder geval flink gegooid. De politie moet zich terugtrekken. Ja, dit kan. Nou, in de verbindingscommandoauto zit natuurlijk ook Klaas Wilting in een mosterdgele jas met zijn lichtblauwe overhemd en zijn magnetronbruine hoofd. De agenten met lange latten hebben zich inmiddels een assortiment van teruggetrokken richting hun busjes waar ze een half litertje halfvolle melk krijgen. En in de commandowagen druk doen de overleg en ja. Het lijkt mij dat ze deze actie maar zou moeten laten. Rampenplan heeft inmiddels koffie en thee uitstaan. Waardoor ik ze echt ontzettend trek ga krijgen in een bakje koffie. Yeah! Oh ja, by the way, for the record, het is iets van 7:07 inmiddels. Nou, ik sta nu dus bij Rampenplan met zwarte thee, diksap en lekkere mussiebolletjes met nootjes erin en rozijnen. En in de fontein op Frederiksplein is een fles shampoo gelegd. Dus is het ontzettend veel schuim in dat ding. En er zijn allerlei kleine schuimgevechten ontstaan. De commandowagen is trouwens weggereden. En ik neem aan dat dan de politie wel terugtrekt. Zoals ik al eerder had voorgesteld. Van dat het toch de beste manier is. Want dan gaat iedereen zijn of haar wees. Iedere keer als de politie optreedt, dan zal er een reactie komen van het publiek. Dat hebben ze in 1980 geleerd. Althans, ervaren. En hopen dat ze dat ook nog eens een keer gaan toepassen. Oké, tot zover dan was dit de verslaggeving van de Street Rave.
Regelen. Delta 80 heeft dat gewoon al. Begrijpen doet de Delta 80. Mike 10, hier de Bravo van de
Nou ja, het is best in mijn faciliteiten. We kunnen niet krijgen.
Wat doen we nu?